vanavond. Dit is echt voor ons een voorreg. En wij vinden het echt heel tof om hier bij jullie te kunnen zijn vanavond. En vooral ook voor die maaltijd, dit was echt heel lekker. Op zijn echt Afrikaanse, dit was baie lekker. Bedankt voor allemaal wat meegeholpen hebben aan die voorbereiding van die maaltijd. Het was echt heel bijzonder. En ik vind het echt ook mooi om allemaal van jullie hier te zien op een zaterdagavond. En net om te denken, morgenavond was het precies een jaar geleden dat wij hier waren voor het eerste keer in elkaar ontmoet hebben op Valentijnsavond. En en intussen was het weer een volgende keer, vorige keer was oktober, veronderstel weer om november te zijn en toen weer in januari, maar het is niet doorgegaan. Het is echt heel tof om hier te zijn. Nu ga ik in het Engels spreken. Yeah. I think since the last time we've met, there was a lot of things that has happened.
Sinds de laatste keer dat ik hier was, is er heel veel gebeurd.
Last week, I was in Germany.
Laatste voorbije week was ik in Duitsland.
And I was speaking there at a house of prayer for a whole week long.
En ik heb daar voor een hele week gesproken in een huis van gebed.
And I had 6-hour teaching every day, except Friday.
En ik moest tot gisteren 6 uur per dag les geven.
Sorry, that was the week before this week.
De week voordien, ja, oké. Okay.
So Friday was only 3 hours.
Op vrijdag moest ik enkel 3 uur spreken.
And I realized when I was speaking to them that it was 2 years before that I was there.
En toen ik aan het spreken was, besefte ik van het is al 2 jaar geleden dat ik hier het laatst was.
That was in Germany.
Dat was in Duitsland.
Yeah.
Hè?
Ja. And while I was there, I realized that in the 2 years I've lost a brother, a mother and a father.
En ik bedacht plots van in die 2 jaar dat ik niet in Duitsland was, ben ik mijn broer, mijn moeder en mijn vader kwijtgeraakt.
And I still remember thinking, oh, I've never lost a brother, so I don't know how to go about that. So it was a new experience for me.
En dat was echt een hele nieuwe ervaring voor mij.
And then 11 months later I lost my mother. Again, a new experience.
Dus eerst verloor ik mijn broer en dat was nieuw. En toen 11 maanden later verloor ik mijn moeder en dat was ook weer nieuw.
And then 11 months later, it was my dad that passed away.
En nog eens 11 maanden later verloor ik mijn vader.
And that's why I could not be here last November.
En daarom kon ik de laatste keer in de geplande datum in november niet hier zijn.
And I just shared with them some of the struggles that I was going through in the last 2 years since I've been there in Germany.
En toen ik in Duitsland was, heb ik gedeeld met mensen die daar waren. De worstelingen die ik heb doorgemaakt door dat verlies.
And it was not always easy.
Het was niet altijd makkelijk.
It was sometimes a very difficult time.
Het was best een moeilijke tijd bij momenten.
And for me is like when I'm through it now and look back, I actually now see how difficult it was.
En het is pas eigenlijk nu dat ik ten volle besef als ik achteruit kijk hoe moeilijk die momenten soms geweest zijn.
And for me it was almost like I was swimming underwater and just coming up sometimes to breathe.
En ik had het gevoel dat ik meer onder het water zat en maar heel af en toe eens boven water kwam.
And now that it feels like I can breathe again, it's almost like I start to feel myself again.
En ik heb nu pas echt het gevoel dat ik terug adem kan halen, dat ik terug mezelf kan zijn.
And just a whole battle in my own theology, my own faith, the deepening that took place because of the crisis.
En door die crisissen heb ik een worsteling doorgemaakt in mijn eigen theologie, mijn eigen godsbeeld, maar ook mijn eigen geloof daarover.
And I just realized that many times when these things happen to us, there's always a deepening that takes place.
Maar het mooie is dat als er moeilijke dingen komen in ons leven, dat er, als we daar doorheen gaan, ook altijd een verdieping plaatsvindt.
We can either become bitter or we can become better.
We kunnen bitter worden of beter worden.
It all depends on how we choose to go through these moments.
En hoe, maar de keuze of de uitkomst daarin hangt van onze keuzes af.
Can I just ask if that can be switched off because the light is just on the side of my eye. I don't know if there's another.
Het licht van de beamer, het blauwe licht van de beamer komt net in zijn oog. Dus als je hem wil uitdoen.
Ja, helemaal uitdoen. Of misschien net een laatje voor. It's not still
yeah, but it's switching off.
Okay, ja. Ja, maar zodra ik zo doe, is het recht in mijn oog. Dus hoe kom ik deze kan?
Is nog niet af, hoor.
Ja, die is nog niet af.
Dan moet je hem een klein beetje wegdraaien, Ruben. Dan, okay.
Ja, zo is goed. Daar is hij, dat is prima. Ja. Oké, okay, bedankt. Want anders ben ik de hele tijd bewust van dat en dan, moet ik, ja, dan is het niet gemakkelijk. Oké. Okay. En... And also while I was in Germany, I started talking about the fatherhood of God, like the series that I'm doing here.
En toen ik in Duitsland was, was ik ook aan het spreken over het vaderhart van God, zoals ik ook hier doe.
But I did it the wrong way around.
Maar ik deed het op een andere manier, de andere, eigenlijk andersom, achterstevoren.
Because normally I start talking about who is God as father.
Normaal begin ik dan eerst te spreken over wie God als vader is.
And then later on, at the end, I speak about our earthly fathers and the impact that our fathers and mothers have on us in our image that we have of who God is.
En vaak pas op het einde van de serie begin ik te spreken over onze aardse vaders en moeders en begin ik dan pas te vertellen hoe die relatie dan zit.
But this time I started off with that.
Maar in Duitsland begon ik daar.
And start to talk about the needs that God has placed within us, that if that is not being met, it creates wounds within us.
En ik startte daarbij het feit hoe het kan gebeuren dat er wondes in ons leven komen door die menselijke relatie die we hebben als kind ten opzichte van onze vader of onze ouders.
Because we have needs that are not being met in a healthy way.
Want we kunnen noden hebben die niet op een gezonde manier tegemoet gekomen worden.
And I was just so blessed that through this that I just saw the openness of this group of young people.
En ik was bijzonder gezegend dat zoveel jonge mensen open stonden voor wat ik te vertellen had.
And almost from the first day, the first session, people just started to cry because when they realized what was happening inside of them in comparison to who God is.
En heel veel mensen begonnen van bij het begin ook al te wenen omdat ze ook in hun eigen leven dingen ontdekten daarover.
And I just realized more and more that we live in a broken world.
En ik besefte meer en meer hoezeer we in een gebroken wereld leven.
And that it's only when we know God and get a clearer picture of the character and nature of God that we can become more whole.
En we kunnen eigenlijk maar echt volledige mensen worden als we een heel duidelijk beeld krijgen hoe God als Vader echt is.
Next weekend in our church we will do a inner healing weekend.
Volgend weekend hebben we in onze gemeente een innerlijke genezingsweekend.
And so I've been thinking about healing of the emotions of our hearts.
Zo ben ik beginnen nadenken over het herstel van emoties in ons hart.
Because Jesus talks about that he is the one that heals the brokenhearted, and all of us has got a broken heart in one or other way.
En Jezus vertelde toen hij hier op aarde was dat hij ook gekomen was om de gebrokenen van hart genezing aan te bieden.
And then I realized even when we think about healing, we don't exactly know what it is.
En zelfs als we over genezing spreken, dan weten we niet altijd precies wat dat betekent.
Because we look at healing through our brokenness.
Want we kijken naar genezing met een bril van gebrokenheid.
And our brokenness colors the way that we see healing and what it's supposed to be.
En onze gebrokenheid verkleurt hoe we naar genezing kijken en hoe het zou moeten zijn.
And for me, more and more I realize that healing happens in a relationship.
En meer begin ik te beseffen dat genezing ontstaat in een relatie.
And that Jesus was the man that he was because of the relationship that he has with the Father.
Het is goed om te beseffen dat Jezus de man was die hij was omwille van zijn relatie met zijn Vader.
And Jesus to us is always the model and also the model of someone that is whole and that lives a healed life.
En we mogen Jezus zien als ons model, als iemand die echt een volledig perfect leven heeft geleden, ook in die aspecten.
And the way that he reveals the Father to us was very, very unique.
En het was op een heel unieke manier dat hij van zijn Vader vertelde en hem geopenbaard heeft aan de mensen.
Because he says that I made his name known in John 17. He manifested the name of the Father to us.
Jezus vertelt in Johannes hoofdstuk 17 dat hij de naam van de Vader bekendgemaakt heeft aan de mensen.
And so he showed us, he modeled it to us.
Heeft het getoond en heeft het echt model, heeft het visueel gemaakt.
And so for me the most important thing is not just what Jesus did 2000 years ago on the cross.
Voor mij is het niet alleen belangrijk om te weten wat Jezus 2000 jaar geleden aan het kruis heeft gedaan.
But it's also about who is he for us right now.
Maar de vraag is ook wie is hij voor ons vandaag?
Because it's not to do with something that he did, it's who he is as a person at this moment.
Het gaat niet alleen om wat hij deed, het gaat om wie hij vandaag is als persoon.
And that is so important for us.
Dat is zo belangrijk voor
ons. And if we understand more of that, then we will live more whole lives.
En in de mate dat we dat gaan begrijpen, gaan we ook meer volledig als mens kunnen leven.
And so this evening I'm going to talk a little bit more about adoption.
Deze avond wil ik wat meer vertellen over aanvaard zijn, geadopteerd zijn.
And how we move from the heart of a slave to the heart of a son or a daughter.
En hoe we kunnen evolueren van het hart van een slaaf naar het hart van een zoon of dochter.
And previous time I spoke more about Father, Son and Holy Spirit.
Vorige keer sprak ik meer over de Vader, de Zoon en de Geest.
And how Jesus invites us always to be part of that relationship that he has with the Father.
En hoe dat Jezus altijd benadrukte hoe hij die relatie had met de Vader.
And he invites us to be part of that.
En hij nodigt ons uit om daar ook een deel van te zijn.
And that's why he said, "Our Father who art in heaven."
En daarom zei hij ook, leerde hij ons ook om te zeggen, onze Vader die in de hemel is.
Not just my father.
Niet alleen mijn Vader die in de hemel
or my
is.
Big, almighty, untouchable God.
Maar of die hele grote, onbereikbare God.
But he says, our Father.
Maar hij zei, onze Vader.
And in those words, I just hear such a deep intimacy and such an invitation to come and be part of that.
En in die woorden voel ik zoveel intimiteit, maar terzelfde tijd ook een uitnodiging van, kom en wees daar een deel van.
And I think last time I also said that it's not that we accept Jesus in our hearts.
Dus vorige keer benadrukte ik ook, het is niet alleen, of het gaat niet alleen maar om het feit van dat we Jezus aanvaarden in ons hart.
But that we become part of the relationship that he already has with his Father.
Maar dat wij terzelfde tijd ook een deel worden van de relatie die hij met zijn Vader heeft.
And that is actually inviting us.
En dat nodigt ons uit.
And I think that is so beautiful.
En dat is zo mooi.
It's not something that I do, it's something that he's done and is still doing for us.
Het is niet iets wat ik moet doen, het is iets wat gedaan is en wat hij nog steeds aan het bewerken is vandaag.
But I just want to start off with something more lighthearted.
Maar ik wil met iets lichters starten.
Okay, and this is a story from the Yiddish tradition.
Dit is een verhaal uit de Yiddische traditie, dat is de Oost-Duitse of de Oost-Duitse Joden, denk ik, worden de Jiddische mensen genoemd.
Not exactly sure.
Ja, okay.
You know more than I do, so that's good. And so one day, Israel Schwartz asked God.
Who?
Israel Schwartz.
Israel Schwartz was een man en hij vroeg aan God.
He says, Yahweh, is it true that for you 1,000 years is just a minute?
Yahweh, is het correct dat voor jou 1,000 jaar is als een minuut?
And Yahweh answered, yes, okay, Israel's name was Izzy. Yes, Izzy, that's true.
Ja, zei hij, dat is waar.
Izzy had a second question. And Yahweh, is it true that for you $1,000,000 is just a penny?
Is het waar, God, dat voor jou $1,000,000 is als een kwartje?
And Yahweh answered, yes, Izzy, that is also true.
En hij antwoordde, ja, dat is ook waar.
Extending his right hand with the palm upward, Izzy Schwartz said, Yahweh, give me a penny.
En dan zei Izzy tegen God, mag ik alsjeblieft een kwartje krijgen?
And Yahweh answered, certainly, it will only take a minute.
En Yahweh antwoordde, vast en zeker, het zal maar een minuutje duren.
Yeah. I thought for me it was just such a good story. Something more lighthearted to start off with a quite a serious subject.
Ja, het is goed om met een grapje te starten als we over serieuze zaken spreken.
I know Geert has already prayed, but I just have the need to pray as well.
Ik heb ook het verlangen om met jullie en voor jullie te bidden.
Okay. Oh, Father, we thank you that it's good to meet together.
Ja, Heere God, het is goed om elkaar te ontmoeten.
It's good to gather in your presence.
Het is goed om in uw aanwezigheid samen te zijn.
It's good to know you.
Het is goed om u te kennen.
And Abba Father, we pray right now that you will, through your Spirit, work in our hearts.
En Vader, we verlangen ernaar, we bidden en we vragen dat u door uw geest in onze harten wilt
werken. Because it's the Spirit that cries, Abba Father, in our hearts.
Want het is de Heilige Geest die in ons woont, die roept Abba Vader.
And we pray, Spirit of God, come and reveal the Father to us.
En daarom, Heilige Geest, vragen we, openbaar in ons hart de Vader.
You're also the Spirit of adoption.
U bent ook de geest van adoptie.
And I pray that you will come and work adoption in our own hearts.
En wilt u dat adoptiewerk in ons hart bewerken vanavond?
In Jesus' name.
In de naam van Jezus.
Amen.
Amen.
Someone said that if God had a refrigerator, your picture would be on it.
Iemand zegt dat als God een frigo zou hebben, zou jouw foto erop plakken.
If he had a wallet or a portemonnee, your photo will be inside of it.
Als hij een portemonnee of een portefeuille zou hebben, zou uw foto daar ook in zitten.
He sent you flowers every spring and a sunrise every morning, except if you live in Belgium.
Hij zou je bij elke lentemorgen een boeket bloemen sturen, behalve als je in België woont.
Yeah, the sunrise. No, the sunrise in Belgium sunrise? Because of the clouds.
Ah, oké. Okay. Yeah. Het krieken van de dag, als de zon opkomt, dan zou je bloemen krijgen van God. Maar in België zie je vaak de zon niet, omdat er wolken zijn.
Ja.
Oké.
And also, God could live anywhere in the universe, but he chose our hearts. I find that God, so beautiful.
Het is een heerlijke gedachte om te beseffen dat God overal is in het universum. En terzelfde tijd kiest hij ervoor om in harten van mensen te wonen.
Yeah. And one of the things that I've learned as a young Christian is that God is young at heart.
Wat ik als een jong christen al heel snel geleerd heb, is dat God iemand is die jong van hart is.
Because so many times we have the idea that God is somewhere and is far away, is the so-called ancient of days.
Vaak hebben we een beeld van een God die ver weg is en die vaak als een oude van dagen wordt voorgesteld.
But he's young at heart.
Maar hij is jong van hart.
He's involved in our lives.
Hij is betrokken in ons leven.
And I find that really beautiful.
En dat vind ik een heerlijke gedachte.
And the reason why I really like talking about spiritual adoption.
De reden waarom ik zo graag spreek over de geest van adoptie
is that if we don't understand that, then our understanding of live a holy and a blameless life will have consequences.
En als we daar geen duidelijk beeld over hebben over dat aspect van adoptie, dan gaat het onvermijdelijk een negatieve impact hebben over hoe we een volledig leven met God kunnen leven.
And maybe I'm going to try to explain it this way.
Ik ga het op deze manier proberen uit te leggen.
What Christ has done for us on the cross, we also call justification.
Wat Jezus aan het kruis gedaan heeft, wordt vaak omschreven als rechtvaardiging.
And then we try to live a life of sanctification.
En daarna proberen we een leven te leiden dat heiliging is.
And we can say those are two circles.
Dat is als twee cirkels.
And we try to move from the justification to the sanctification.
En we proberen over te gaan van de rechtvaardiging naar de heiliging.
But if we don't understand what adoption means, it means that the process moving from justification to sanctification will be a challenge.
Als we geen duidelijk beeld hebben van wat adoptie is, dan zal die overgang van rechtvaardiging naar heiliging een heel moeilijk en moeizaam proces worden.
Because then what happens is that then I need to have the whip of self-effort. I need to try to move myself from justification to sanctification.
Want het gevaar bestaat dat je eigenlijk jezelf als het ware zweepslagen moet geven om jezelf voortdurend te laten bewegen van die rechtvaardiging naar die heiliging.
Because what happens then is that we only see God as a judge.
Want het gevaar wat we lopen is dat we God enkel als een rechter zien.
And we know, or I know, that I don't build relationship with a judge.
En iedereen weet wel dat je geen echt prettige relaties hebt met een rechter.
You try to avoid him.
Je probeert eerder hem te ontwijken.
Except if he's your father.
Tenzij hij je vader is.
Then that changes everything.
Dat maakt alles anders.
But for many people, God is just this judge.
Maar voor vele mensen is God enkel een rechter.
And so what happens is they try to reach sanctification by themselves. Trying to please this judge.
En daarom proberen ze die rechter te plezieren door hem goed gunstig te stemmen door heilig te proberen worden uit eigen kracht.
But it all happens in self-effort.
Maar het gebeurt enkel door wat je zelf probeert te
doen. And I've seen many Christians that after many years of faithful service burn out.
En toch zie ik vele christenen die na vele jaren van trouwe dienst uitgeblust geraken in die trouwe dienst.
And sometimes after many years of service they actually feel further away from God than when they started.
En ze krijgen dan het gevoel dat ze eigenlijk nog verder weg van God zijn dan toen ze gestart zijn.
But if we have justification, we have adoption and then sanctification, it changes the whole picture.
Maar het hele beeld wordt anders als je beseft dat er rechtvaardiging is, adoptie is en heiliging is.
Because if there's adoption, what means is then I belong.
Want als er adoptie is, dan betekent dat eigenlijk van ik behoor ergens toe.
And that the spirit that convicts us about judgment and about sin is also the same spirit that cries Abba Father in our hearts.
De Heilige Geest die ons hart overtuigt van zonde en van oordeel is dezelfde geest die in ons hart roept Abba Vader.
So this is the spirit that works something about belonging in our hearts.
Dus blijkbaar wil die geest iets in ons hart bewerken wat betekent ik hoor ergens bij, ik hoor bij iemand thuis.
It's not just the spirit of doing, but it's the spirit of being.
Het is niet zozeer de geest van het doen, maar de geest van het zijn.
The spirit of becoming.
Iets van wat ik wil worden, wil zijn.
And then I'm in my relationship with God, it becomes something that is of an intimate nature.
En dan besef je plots dat je omgang met God iets intiems krijgt.
And then sanctification is not something that I must do.
En dan wordt heiliging niet iets wat ik moet doen.
But it's something that I want to do.
Maar iets wat ik verlang om te doen.
It's something that he does through me.
Het is iets wat hij door mij heen doet.
And I always remember this story that I heard many years ago.
En dat doet mij denken aan een verhaal wat ik heel lang geleden is gehoord heb.
And it's possible if I've already told some of the stories, please forgive me. I can't remember which story did I tell with.
En misschien heb ik dit verhaal al eens verteld. Dan excuseer mij als ik het nog eens opnieuw vertel.
But it's about this lady that was married to a very authoritarian husband.
Er was een vrouw die getrouwd was met een zeer autoritaire man.
And then every morning he would write lists of what she need to do during the day.
En elke morgen schreef hij lijstjes van wat die vrouw die dag moest doen.
And then in the evening when he gets home, he would go through the list and tick off and see if she's done that or not.
En toen hij 's avonds thuis kwam, dan ging hij checken wat de vrouw wel of niet gedaan had.
It was not a very easy life for her.
Het was voor haar geen makkelijk leven.
It was really difficult.
Het was moeilijk.
But because she was married to him, she felt that she had to do that.
Maar omdat ze getrouwd was, had ze het gevoel van dit is wat ik moet doen.
And so one day the husband died.
Maar op een dag stierf de man.
And after a number of years of being a widow, she met another man.
En toen ze een aantal jaren weduwe was, ontmoette ze een nieuwe man.
And they got married.
Ze trouwden.
And he really loved her.
En hij had haar echt lief.
And she knew that. She really felt loved and cared for by him.
En die vrouw ervoer dat ook echt dat die man haar lief had.
And after they've been married for a while, one day she was cleaning the cupboards.
En op een bepaald moment, toen ze al een tijd lang getrouwd waren, was ze de kasten aan het kuisen.
And while she was doing that, she discovered one of these lists from her first husband.
En plotseling ontdekte ze een oude lijst van haar eerste man.
And as she was reading through this list, she started crying.
En toen ze die lijst aan het doornemen was, begon ze te huilen.
And she realized she is doing exactly what is on that list.
En ze besefte plotseling van, ik ben precies aan het doen wat op die lijst staat.
But not because she must,
maar niet omdat ik moet,
but because she wants to.
Maar omdat ik het verlang om te doen.
Because she feels loved,
omdat ze zich geliefd voelt.
And it's very easy. It's an outflow of showing love.
En dan wordt het eigenlijk heel gemakkelijk. Dan wordt het een teken, een voorbeeld van je liefde als je die dingen dan toch gaat doen.
And that is what the understanding of adoption does for me.
En dat is eigenlijk wat het beeld van geadopteerd zijn in mijn hart bewerkt.
It changes the way that we look and we move from justification to sanctification.
Het verandert het hele verhaal in die overgang van rechtvaardiging naar heiliging.
If we look in Ephesians 1 verse 3 to 6.
Als we naar Efeze hoofdstuk 1 kijken. Versen 3 tot 6.
Maybe you can just read it in Dutch.
Okay. Dus Efeze, hoofdstuk 1, vanaf vers 3. Gezegend zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, die ons in de hemelsferen in Christus met talrijke geestelijke zegeningen heeft gezegend. In Christus immers heeft God, voordat de wereld gegrondvest werd, ons vol liefde uitgekozen om voor hem heilig en zuiver te zijn. En hij heeft ons naar zijn wil en verlangen voorbestemd om in Jezus Christus zijn kinderen te worden, tot eer van de grootheid van Gods genade, ons geschonken in zijn geliefde Zoon.
In some of the English translations he talks about that from the foundation of the earth he has predestined us to be adopted.
In sommige Engelse vertalingen staat er dat van voor de grondlegging der wereld God ons voorbestemd heeft, vooruit gekozen heeft, of voorbedoeld heeft om geadopteerd te worden.
In other words, the purpose of creation was adoption.
Het doel van schepping was eigenlijk adoptie.
So that we can become part of God's family. That was part of his intention from the beginning.
Het doel van in het begin bij de schepping was dat wij een deel van Gods familie zouden worden.
And I believe that they've experienced something of this in the Garden of Eden.
En ik denk dat Adam en Eva daar iets van geproefd hebben in de Hof van Eden.
Because all of their needs was met at that moment in their relationship with God.
En al de noden die ze hadden, die werden tegemoet gekomen in die intieme relatie die ze hadden met de Vader.
And I said last time that living that relationship baptized them with a sense of assurance.
En die relatie, die intieme relatie die had, die ze hadden, die omwikkelde hen eigenlijk met een heel gevoel van gerustheid, van vastheid.
Yeah. And that assurance is basically the foundation from where we can live.
En vanuit die zekerheid kunnen we in staat zijn om te leven.
Because from this assurance is a foundation for trust.
Want zekerheid is een fundament voor vertrouwen.
This assurance is a foundation from where I can move out and to allow myself to be known and to get to know you.
Vanuit die zekerheid ben ik in staat om te laten zien wie ik ben en ben ik ook in staat om anderen te leren kennen.
And through this assurance I actually become more of who I am.
En door die zekerheid kan ik meer worden van wie ik werkelijk ben.
Because there's a freedom to live in the fullest.
Want er is een enorme vrijheid om echt volledig te leven.
But when Adam and Eve sinned, this assurance was changed into anxiety.
Maar door de zonde van Adam en Eva werd die zekerheid plots vervangen door angst, onzekerheid.
And today this anxiety is warring against the assurance.
En die angst en onzekerheid die maakt oorlog met die zekerheid, die vastheid.
Because at the one moment Adam and Eve still walked with God and the next moment they were afraid of exactly the same God.
Het ene moment wandelde Adam en Eva met God en nauwelijks enige momenten later waren ze bang voor God.
So that assurance was changed into anxiety.
De zekerheid werd vervangen door angst en onzekerheid.
And that is also the basis of the orphan heart, as we would call it.
En dat is precies het kenmerk van het hart van een wees.
A little bit later I will share the definition of that.
En daar wil ik later nog op terugkomen.
And since Adam and Eve, all of us have been born with an orphan heart.
En sinds die zondeval van Adam en Eva zijn alle mensen geboren met een hart dat eigenlijk een hart van een wees is.
Because all of their needs was being met by knowing God as Father.
Want eigenlijk hun basisbehoeften werden tegemoet gekomen door God te kennen als Vader.
But then after that they did not have that relationship with God as Father anymore, so they were in a certain sense fatherless.
En eigenlijk zijn ze door dat los te laten vaderloos geworden.
And that is the root of the orphan heart.
En dat is natuurlijk dan de wortel van dat hart van een wees. Yeah.
So it's very important for us to get to know God as a holy judge.
Het is goed om God te leren kennen als een heilige rechter.
Because we need to know this judge that was judged in our place.
We moeten die God leren kennen die een rechter is en een rechter voor ons is.
Because when we talk about God being a judge, it's a legal term.
Als we over God spreken als een rechter, dan spreken we over een rechtsterm.
In other words, Christ has taken something and is exchange it for something else.
En dan moeten we beseffen dat Jezus iets genomen heeft en het vervangen heeft door iets anders.
And that's why I say he was judge in our place. He took what was ours and he took it upon him.
En hij heeft in die zin was hij rechter in onze plaats of werd hij veroordeeld in onze plaats. Hij nam het op zich in onze plaats en hij verwisselde het.
And so for us to know Christ, we need to understand that God, that he was judge in our place when he died for us on the cross.
En daarom is het goed om te beseffen dat Christus veroordeeld geweest is door de Vader in onze plaats.
But I think what happens is that for many Christians, that's exactly where they stop, at the cross.
Maar jammer genoeg zijn er heel veel christenen die daar stoppen, bij het kruis.
Because the Bible says In John 14, I am the way, the truth and the life. No one comes to the Father except through me.
En vele christenen beseffen dan ook wat in Johannes 14 staat. Hè, dat Jezus zegt van, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij.
But I know when I was a young Christian, we would always stop, I'm the way, the truth and the life. That, we would stop there.
Maar vaak was ik als jong christen geneigd om te stoppen bij, ik ben de weg, de waarheid en het, of, en het leven.
Yeah. Ja. And we actually did an evangelization course on how do you do evangelism, and you just use that part of the verse.
En we hebben zelfs evangelisatiecursussen gevolgd waar we leerden om daar te stoppen.
And later on I realized, no, but Jesus actually was meaning something else. He was going beyond that.
Het is pas later dat ik besefte dat Jezus meer vertelde dan alleen maar dat hij de weg, de waarheid en het leven is.
So that Jesus is actually the way to the Father.
Dat Jezus de weg naar de Vader is.
Is the truth about the Father.
Dat hij de waarheid over de Vader is.
And I find that is so beautiful.
En dat is zo mooi.
And so the cross is the entrance in getting to know the Father.
Op die manier ga je beseffen dat het kruis enkel een deur is op de weg naar de Vader.
But that's where adoption comes in.
En dan komt adoptie op het voorplan.
Because if I understand adoption, then God that is a judge becomes a father.
Want als ik adoptie begrijp, dan zal die God die ik eerst rechter noem, plots een vader ook worden.
And as I said earlier, a judge I avoid.
En zoals ik al zei, een rechter ben ik geneigd te mijden.
But the Father is with me in my living room. I have a relationship with him.
Maar met een vader zit ik graag in mijn living en hem wil ik een relatie hebben.
And that changes the whole picture.
En dat maakt het beeld helemaal anders.
Because now I want to have relationship.
Want nu wil ik een relatie.
I'm not trying to just live a holy life, but I want to have relationship.
Ik wil niet alleen maar een heilig leven leiden, ik wil een relatie hebben.
Okay. And as I said the previous time, I think I used the money note. I said that we focus on our condition, but God focuses on our position. Did I use a money note?
No.
Not yet.
No.
Who's got 10 euros or a note?
Heeft iemand een briefje, een geldbriefje, 10 euro of zo? Maar het moet een briefje zijn. It has to be a note, hè?
Ja.
Ja. You didn't use it, I think. Can't remember.
We did. Okay. I think we did.
Yeah.
No. Okay. Can you remember that we did it?
Herinnert iemand zich niet dat hij met geld iets gedaan heeft? Nee. We all have short memories.
Okay. I have a piece of paper in my hand that is worth 10 euros.
Ik heb een stukje papier in mijn hand dat 10 euro waard is.
Okay. The condition of this, it's fairly okay. The condition is it's good condition.
Het ziet er eigenlijk redelijk goed uit, ja.
Okay. Now I do this.
Nu doe ik dit.
I sometimes do it with a 50 euro and then you see all the capitalists go.
Soms doe ik het ook met 50 euro en dan wordt iedereen een beetje boos
So I have a piece of paper in my hand. What is the value of this?
Ik heb opnieuw een stukje papier in mijn hand. Wat is de waarde daarvan?
It's 10 euros. What is the condition?
Maar hoe ziet het er nu uit?
It's not so good.
Het ziet er niet meer zo goed uit.
Okay, I'm going to put it on the floor and I'm going to step on it.
Ik gooi het op de grond en ik ga het verbrijzelen.
No, out of respect for the owner, I did not do that.
Ik ben er niet echt gaan opstaan. Ik heb het gezien, Kathleen is ernaast gaan staan.
Okay. The value is still exactly the same.
De waarde is nog altijd dezelfde, hoe ook de conditie is.
The condition is not good anymore.
Ja. Dus het ziet er niet goed uit, maar de waarde is onveranderd.
What happens is that we look at our condition.
We zijn vaak geneigd om naar onze conditie te kijken, naar onze situatie te kijken.
And we don't like our condition.
En we houden er vaak niet van.
And so we think that God also looks and he judges us by our condition.
En we zijn geneigd om te denken dat God precies hetzelfde doet.
But God looks at us.
Maar God kijkt naar ons.
And he always sees our value.
En hij ziet altijd onze waarde.
Your condition does not change your value.
Uw situatie, hoe je bent, verandert niet je waarde als persoon.
And this is the good news.
En dat is het goede nieuws.
And this is the way that we need to see God looking at us.
En op deze manier moeten wij leren God zien zoals hij naar ons kijkt.
And that is part of knowing adoption and what it means to be adopted in God's family.
En dat is een onderdeel van wat het betekent om te begrijpen wat het betekent om geadopteerd te zijn en een deel te worden van de familie van God.
In the early church they developed certain doctrines.
In de eerste kerk werden bepaalde doctrines ontwikkeld.
And I'm not going to read through all of them. I'm just going to read a few of them.
Ik ga ze niet allemaal in detail lezen.
But we have the doctrine of God and creation.
We kennen de doctrine van God en schepper en schepping.
We have the doctrine of Christ and the Spirit.
De leer van Christus en de Geest.
The doctrine of the Trinity.
Van de drie eenheid.
The doctrine of man.
Van hoe over de mens gedacht wordt.
The doctrine of justification.
De doctrine van de rechtvaardiging.
Sanctification.
Heiliging.
And then also the doctrine of adoption.
Maar ook de leer van de adoptie.
And a few others.
En nog andere.
But the last number of years there was not a lot of focus on adoption.
Maar de laatste jaren was er niet zoveel aandacht voor dat aspect van adoptie.
But it is a doctrine that was developed in the early church.
Maar het is een leer die van bij het begin ontwikkeld werd in de jonge kerk.
And it is a time again where that doctrine of adoption starts to come to be understood and comes to the forefront again.
En ik merk dat de hele leer van adoptie meer op de voorgrond aan het komen is.
And because if I understand adoption, it also means that I understand that I'm a son and a daughter and not just a slave.
En als je adoptie begrijpt, dan begrijp je ook dat je niet zomaar een slaaf meer bent, maar dat je een zoon of een dochter bent.
Yeah. And so at the core of the orphan heart is a human heart that has never been fathered.
En de hele kerngedachte van wat het betekent om een hart te hebben van een wees, is dat het een hart is dat eigenlijk nooit bevaderd geweest is of een vader gehad en gekend heeft.
Specifically knowing God as a heavenly father.
Ja, het besef gekend te hebben dat God je hemelse vader is.
Paul basically spoke about adoption 5 times in his letters.
In de brieven van Paulus komen we het hele idee van adoptie 5 keer tegen.
And what is interesting about Paul is that he was a Roman citizen.
Wat belangrijk is bij Paulus om te weten is dat hij een Romeinse burger was.
He was also a Jew.
Hij was ook een Jood.
He was a Christian.
Hij was een Christen.
And he spoke Greek.
En hij sprak Grieks.
So he had quite a rich understanding of adoption.
En hij had eigenlijk wel een heel goed besef van wat adoptie betekent.
So as a Jew, he understood that God adopted the Jewish people unto him.
Als Jood besefte hij dat het God was die zijn volk naar zich toe had getrokken, geadopteerd had.
He also understood adoption from the Roman culture. He knew what were the specific cultural ways of doing that.
Hij besefte ook, of hij begreep ook, hoe de Romeinse cultuur adoptie kende en organiseerde.
But in Christ, he also has experienced adoption as a Christian.
Maar als christen had hij ook begrepen wat het betekent om door Christus geadopteerd te worden.
And I just want to explain a little bit through a story a little bit of Paul's understanding of adoption from the Roman culture.
En ik wil eigenlijk aan de hand van een verhaal een beetje vertellen hoe Paulus dat adoptie verhaal zag vanuit zijn Romeinse achtergrond.
And after that we will have a short break.
En daarna zullen we even een korte pauze hebben.
Okay. Let's just say for instance I'm a Roman citizen.
Laat ons voorstellen, hij is een Romeinse burger.
And I'm married to a beautiful wife and her name is not Amanda but Maximas.
Hij is niet getrouwd met een mooie vrouw zoals Amanda, maar met Maximas.
And I'm rich. I have a good. I'm wealthy and I have a family name and a rich estate.
Oké, dus ik ben rijk. En daardoor heb ik een familienaam. En niet alleen een familienaam, maar ik heb ook heel veel bezittingen en een groot huis.
But we cannot have children.
Maar jammer genoeg, we kunnen geen kinderen krijgen.
And part of the culture of that time is that I, as the Roman citizen, would start to look at my slaves.
Wat ik dan als Romeinse burger deed, was beginnen kijken naar mijn slaven.
And I would see, is there a slave that I can adopt as my son?
En er werd gekeken van, is er hier tussen mijn slaven iemand die ik zou kunnen adopteren?
So I look at my slaves and I see, oh, there's Marcus. And Marcus has got 4 kids, of whom 3 is boys. 3 are boys.
Nou, daar zie ik Marcus en ik zie dat hij 4 kinderen heeft, waarvan 3 zonen.
And I go to Marcus and say, Marcus, can I adopt one of your sons unto me as my own son?
En ik stap naar Marcus en ik vraag hem, mag ik een van jouw zonen als mijn zoon adopteren?
Because mostly adoption was adopting a slave as a son.
Meestal
in that culture.
Meestal adopteerde je een slaaf als zoon in die cultuur.
And I go to Marcus and I say to him and he discussed it with his wife and he came back to me and says, yes, you can adopt this son as your son.
En Marcus gaat naar zijn vrouw en ze bespreken het en hij komt terug bij zijn heer en hij zegt: oké, je mag onze zoon adopteren als jouw zoon.
And then there's a whole ritual where for three times the two of us will go and we will come before the magistrate.
En dan is er een ritueel waarbij jij, Marcus, en ikzelf tot drie keer toe voor de magistraat of de burgemeester of zo zullen moeten komen.
And then after the third time, the magistrate will then declare, okay, this is your son now.
En dan de derde keer zal de magistraat zeggen van, deze jongen is nu jouw zoon.
And we can think from our Western perspective, oh Marcus, how can you give up your son?
En wij denken waarschijnlijk vanuit ons Westers denken van, Marcus, hoe is het mogelijk dat jij je zoon kunt weggeven?
But the key is in the fact that this son was a slave and now he's a free man.
Maar eigenlijk de kerngedachte voor Marcus was te beseffen van, mijn jongen was eerst een slaaf en nu is hij een vrije man.
And many times these slaves already also had debt, so his debt has been forgiven, cleaned, cleared.
En vaak hadden die slaven ook een schuld en op dat moment door die adoptie werd die schuld ook weggescholden.
And not only that, he also takes on my family name.
Maar niet alleen dat, zijn schuld werd niet alleen weggeveegd, maar hij kreeg ook de naam van de Heer.
In other words, he's my son.
Hij is echt zoon geworden.
And he will inherit from me.
En hij zal van mij erven.
And he will take my name further.
En hij zal mijn naam verder zetten.
And that was Paul's understanding of adoption.
En zo begreep Paulus ook het hele idee van adoptie.
Adoption from a slave unto a son.
De overgang, de adoptie van een slaaf tot een echte zoon.
And that is why Jesus came.
En daarom is ook Jezus gekomen.
He who was the slave, he who was a son became a slave so that we who are slaves can become sons and daughters of the Father.
Hij was de zoon. Hij was bereid om een slaaf te worden, zodanig dat wij die slaaf zijn, in staat zouden zijn om zoon te worden.
And I think that is just so beautiful.
Dat is zo mooi.
And I think at this time, if we were in Africa, we would have said, yes, this is the good news.
En als we in Afrikaanse kerk zouden geweest zijn, dan zou iedereen beginnen juichen en roepen en applaudisseren. Yeah, maar we zijn geen Afrikaanse kerk.
We're in Belgium.
We zijn in België. En in Vlaanderen.
En Vlaanderen, too. I heard of a story of a girl that was adopted.
Ik hoorde ooit een verhaal van een meisje dat geadopteerd werd.
And she was bullied at school and she was called names and said, you don't have a father and a mother, you only adopted.
Ze werd daarop gepest op school en men of jongens of meisjes schreeuwden tegen haar van, je bent geen echte dochter, je bent alleen maar geadopteerd.
And then one day she turned around and said, your father and mother only got you, they did not have a choice.
Op een bepaald moment keerde ze zich om en zei ze tegen die pesters van, jouw vader en moeder hebben jou gekregen, ze hebben niet eens kunnen kiezen.
My father and mother, they chose me.
Maar mijn vader en mijn moeder die hebben mij gekozen.
And I think that's the beauty about adoption.
Dat is het mooie aan adoptie.
And also in the time of Paul, as I understand it, the man actually had the right of life and death over the children.
En in de tijd van Paulus had de man ook echt de autoriteit en het gezag om te kiezen voor het leven of de dood van de kinderen.
But when they've gone through the role of adoption or the ritual of adoption, that right was not there anymore.
You mean about slaves? He had the right to kill the slaves.
Yeah.
Okay. Dus hij had het recht om de slaven te doden. De Heer had het recht om de slaven te doden, maar dat recht verdween bij adoptie.
Ja. So this is just such a beautiful example of what adoption means to us.
Dat is zo'n mooi voorbeeld van wat adoptie voor ons betekenen kan.
And so as I said, justification is a judicial idea.
Rechtvaardiging is een term vanuit de justitie.
Adoption is a family idea.
Maar adoptie heeft te maken met gezin, familie.
Where closeness and affection and love and generosity is at the heart of this.
Waar dichtbij zijn en generositeit en erbij horen en liefde allemaal onderdelen daarvan zijn.
As I said before, that before creation, relationships were.
Voordat er schepping was, was er al een aspect van relatie of was de relatie al reëel aanwezig?
Because if we say that God is love, Father, Son and Holy Spirit is love, then they in relationship with one another.
Als we geloven dat voor de schepping God al Vader, Zoon en Geest was, dan hadden ze al een heel intieme relatie.
And we were born from that relationship.
En vanuit die relatie zijn wij gemaakt.
And so we are born from relationship in order to have relationship.
We zijn vanuit die relatie geboren met het doel om relatie te hebben.
And so that's why it's so important for us to understand adoption, which is a familial term.
En daarom is het zo belangrijk om die gezinsfamilieterm van adoptie door en door te begrijpen.
And we can stop now for 5 minutes.
Stel voor even korte pauze te houden. Ik ga iets halen om te drinken of een knabbeltje te nemen. Of misschien beter dat uitstellen tot het einde. Maakt niet uit.
Ja.
Neem maar iets om te drinken.
Oké. Okay. Ja.
Er is deca-koffie en er is thee en er is ook punch. En dat is een fruitsap, of gemengde fruitsap met kaneel, gemaakt door Helga. Dus voilà.
gedaan. Echt mooi. If you're ready, we can start again.
Als u terug een plekje wil zoeken.
Again, thank you very much to those that has prepared whatever we could drink and enjoy in the form of snacks now. It was really great. Thank you.
Dankjewel aan allen die iets hebben meegeholpen om ons zo lekker te vergasten met wat we konden drinken of eten.
It reminds me of our church in Brussels.
Het doet me denken aan onze gemeente, onze kerk in Brussel.
Because our coffee break is in the middle of the service.
Onze koffie dienst is eigenlijk in het midden van de samenkomst.
So it's after worship and the announcements, then we have coffee break and then after that the word.
Dus we hebben eerst lofprijs en mededelingen, dan hebben we koffietijd en dan de prediking.
And that is just so always, it's always good for me to see people fellowship with one another.
Het is heerlijk voor mij om te zien hoe mensen elkaar opzoeken en tijd hebben om met elkaar te praten.
And because we're a city congregation, it's very easy for people just to come in for the message and to go away. But with coffee break in the middle, they need to stay and fellowship.
Ja, dus we kiezen er bewust voor om dat samen zijn moment te hebben in het midden van de samenkomst, om te beletten dat mensen alleen maar komen naar de samenkomst en dan direct weer weggaan.
Oké. Okay. Can we continue?
Kunnen we verder?
Great. Oké. Okay. Ja. So, just before the break, we said that justification is a judicial term, is a term of the law.
Net voor de pauze zei ik dat rechtvaardiging een term is vanuit de justitie.
And adoption is a family idea.
En dat het hele idee van adoptie eigenlijk vanuit de gezinswetenschap of gezinssfeer komt.
And it's an idea of closeness and of relationship.
Dus een hele idee van nabijheid, van relatie.
And so why is understanding of adoption so important?
Waarom is dat begrip van adoptie zo belangrijk?
And I want to share with three reasons with you.
Ik wil drie redenen met jullie noemen waarom dat zo belangrijk is.
And the first one is that it enriches our image of God.
Het eerste belangrijke idee wat we daaruit kunnen leren is dat het ons beeld van God rijker maakt.
And I've said quite a lot about that. God is not just a judge anymore, but God becomes a father to us.
Ik heb het al benadrukt, hè, van God is niet alleen een rechter, maar hij is ook een vader.
And it's a spirit that cries within us, Abba, Father.
En de geest die in ons woont, die roept, Abba, Vader.
And I think that cry, Abba, Father, there's such a lot of intimacy, there's such a lot of crying out from the depth of who we are to God.
En hoe de Bijbel daarover schrijft, dan proef je echt dat het een schreeuw is vanuit het hart en een verlangen naar die intimiteit met God de Vader.
Because God is a personal God.
Want God is een persoonlijke God.
He's not just the theological position, he's a personal God.
Hij heeft niet zomaar een theologische positie, hij is een persoonlijke God.
And I find, and it was true in my own life, that if I don't know God as a father, my quiet time will look like something I will explain now.
En ik begreep al vrij snel dat als ik kon inzien dat God een vader was, dat beïnvloedde zo de tijd die ik met hem zou doorbrengen.
Because if I don't see God as a father, if I see him as a judge,
als ik God niet als een vader zie, maar als een rechter,
then my quiet time will be always going back into the courtroom.
Dan als ik tijd met God wil nemen, dan heb ik altijd het gevoel dat ik de rechtszaal binnenkom.
And it's always God convict me, there's something wrong in my life.
Ik heb altijd het gevoel dat God mij op de een of andere manier zal overtuigen dat er weer iets mis is in mijn leven.
And as a young Christian, that's what I would do. It's God, is there something, have I sinned? Please show me, convict me.
En ik had heel vaak de vraag naar God toe van God, toon mij waar ik weer fout ben gegaan.
So it's almost like going back into the courtroom and just say, okay, here I am again, you know, convict me.
En ik had heel vaak het gevoel dat ik terug de rechtszaal binnenkwam en tegen God zei van, hier ben ik weer, veroordeel mij maar.
And many times I would go into the courtroom and say, okay, God, what is it that you want me to do today?
En vaak ging ik met een bijkomende gedachte de rechtszaal binnen van, God, wat wilt u nu weer dat ik ga doen vandaag?
And it's like a servant that just wants to get his orders to go out and to perform.
En ik had het gevoel dat ik een dienaar was die alleen maar naar zijn heer ging om instructies te krijgen van wat hij moest gaan doen.
But from adoption I understand is I don't go into the courtroom, I go into the family room.
Maar vanuit het hele idee van adoptie stap ik geen rechtszaal meer binnen, maar ik stap de living binnen.
Yes,
waar het gezin is.
Yes, I am open for anything that would hinder this relationship between me and my father.
Ik sta natuurlijk open voor alles wat in de weg zou kunnen staan in die relatie tussen mij en de vader.
And yes, I am open for what he will tell me to do.
En natuurlijk sta ik er open voor wat hij mij zal zeggen wat ik ga doen of moet doen.
But it's a much richer relationship.
Maar de relatie die ik heb in een gezin is veel rijker.
It's a relationship of intimacy, of belonging.
Er is intimiteit en hier hoor ik thuis. Dat hele idee is er.
And that has changed my whole understanding of it.
En dat heeft mijn hele begrijpen veranderd.
The second one,
de tweede reden,
is that it enriches our experience of who God is.
Het verandert onze ervaring van wie God is.
Because if we read the Bible, we get the idea that it's about people that are experiencing God in the everyday life.
Want als we de Bijbel lezen, dan ontmoeten we mensen die ervaren wat het is om dagdagelijks met God om te gaan.
It's not just a book of you should do this and you should not do that. It's about the story of how people live, how they experience God on a day-to-day basis.
Het is niet alleen een boek wat zegt wat we wel en niet moeten doen. Het is een boek wat spreekt over mensen die tonen wat het is om dagdagelijks met God om te gaan.
And my experience with God changes from being a servant to a son of a daughter.
En zo heb ik ontdekt dat mijn omgaan met God veranderde van een dienstknechtrelatie tot een relatie als zoon of als dochter.
And it's so much difference.
En dat is zoveel verschil.
Because with a son or a daughter there comes a freedom.
Want als je zoon of dochter bent, dan ben je vrij.
That you don't experience when you're a servant or a slave.
En die ervaring heb je niet als je een dienstknecht of een slaaf bent.
And I've also learned that if I have an experience with God, it does not say that I'm in a relationship with him. If I've been touched by God, does not mean I have a relationship with him.
Als ik door God aangeraakt ben, wil dat niet zeggen dat ik een relatie heb met hem.
Because if we look in the Bible, we see that Jesus healed, he touched 10 lepers.
Als we het verhaal lezen in de Bijbel, dan zien we dat Jezus 10 melaatsen tegenkomt en ze alle 10 aanraakt en geneest.
But only one came back.
Maar er was er maar één die terugkwam.
So he touched the others, they've been touched by him, they've been healed, but they just continued walking.
Zo werden ze allemaal aangeraakt en genezen. En toch waren er 9 die gewoon verder zijn gegaan.
Only one came back.
Slechts 1 kwam terug.
So to have a relationship, I need to respond back to God's affection towards me.
Dus een relatie hebben betekent dat ik moet antwoorden op de liefde die van God naar mij toe komt.
Okay. And then the third one is that adoption enriches my service to God.
En een derde aspect van adoptie is dat het mijn hele idee van God dienen verandert.
I still serve God.
Ik dien nog altijd God.
But there's a difference between serving God as a son or serving God as a servant.
Het is een heel verschil als je God dient als slaaf of als zoon.
And so if I understand adoption, I serve God from a place of a son or a daughter.
Dus als ik de adoptie begrijp, dan zal ik God ook dienen vanuit die positie van zoon of dochter.
So to summarize this part of the message,
om dit deel samen te vatten,
we can say that adoption and justification is like the two sides of a coin.
We moeten gaan beseffen dat adoptie en rechtvaardiging eigenlijk twee kanten zijn van eenzelfde muntstuk.
Because the cross was also a demonstration of the Father's love for us.
Omdat het kruis ook een demonstratie was van de liefde van God voor ons.
And then through the cross and adoption, it's one. It's like one muntstuk, one coin.
En kruis en adoptie horen bij elkaar als twee kanten van één munt.
And so we need to have those combined. We need to understand it that
we
way.
Moeten beide aspecten goed begrijpen en inzien.
I want to spend a few minutes now talking about the orphan heart.
Ik wil een beetje tijd nemen om iets te vertellen over de kenmerken van het hart van een wees.
Because if we talk about adoption, it also means that we must have been orphans.
Want als je over adoptie spreekt, dan moet er een tijd geweest zijn dat je een wees was.
Because otherwise adoption is not needed.
Want anders is het niet nodig dat je geadopteerd wordt.
In John 14, verse 18, Jesus said, I will not leave you as orphans, I will come to you.
Jezus heeft in Johannes hoofdstuk 14, vers 18 gezegd, ik zal jullie niet als wezen achterlaten.
I'm coming to you.
Ik kom naar jullie toe.
And as far as we know, none of the disciples were orphans in the physical realm.
En voor zover we weten, was niemand van de discipelen van Jezus in het echte leven een wees.
So he was talking about a heart's condition.
Dus eigenlijk was Jezus op dat moment aan het spreken over iets wat vanuit het over een conditie van het hart.
And he was addressing that specifically.
En dat wou hij met hem bespreken.
In other words, that we live in an orphan state.
Dus blijkbaar leeft de mens in een status van wees zijn.
And Jesus knew that when he was going to leave his disciples, they're going to feel that they're going to feel abandoned by him.
En Jezus wist en besefte dat als hij zou weggaan, zijn discipelen dat gevoel van achtergelaten zijn, wees zijn zouden hebben.
Because they followed him. And he tried to prepare them that he's going to leave them, but they did not understand that.
Want Jezus had hen geroepen om hem te volgen, maar Jezus besefte ook dat ze niet zouden begrijpen hoe het zou zijn als hij dan weer weg zou zijn.
So he tried to prepare them and
dus hij bereidde ze voor op dat moment.
And said, I will not leave you as orphans, I will come to you.
En daarom zei hij ook van ik zal jullie niet als wezen achterlaten. Ik zal naar jullie komen.
And so he was actually by that word, if you read further in the chapter of John 14, he was promising the Holy Spirit.
En je merkt in dat gedeelte dan dat hij dan de belofte van de Heilige Geest geeft in die context.
Is that it's the Holy Spirit that will make the Father and Jesus known.
Het zal de Heilige Geest zijn die in jou komt en de Vader en de Zoon bekend zal maken aan jou.
And it's through the Spirit that they live in us.
En het is door de geest die in ons leeft dat kan.
So I want to take a few moments just to define what is the orphan heart.
Ik wil toch een paar momenten nemen om te definiëren wat is dat hart van die wees.
And then I'm not going to go through all of it, but just to talk about a few of the orphan habits that we have.
Maar ik wil een aantal klassieke gewoontes aanhalen van iemand die het hart van een wees heeft.
And then we will go afterwards. I will just share on how to receive adoption.
En daarna wil ik kort even ingaan op hoe je die adoptie aanvaarden kan, ontvangen kan.
To be an orphan in the Hebrew mindset of that time.
Om een wees te zijn vanuit het Joodse denken.
Was to be basically without a father.
Dan had je geen vader.
That was the understanding.
Dat was het hele idee van die tijd.
You can have a mother, but if you don't have a father, you're basically an orphan.
Dus je kan een moeder hebben, maar als je geen vader had. Dan werd je als een wees aangezien.
And Charles Spurgeon once said.
En Charles Spurgeon, een Engelse predikant, zei ooit.
He says that in the orphan heart there's a deep sorrow.
In het hart van een wees is er een diepe droefheid.
It's the sorrow that cries out, Father.
Het is een hart dat uitroept en zucht, Vader.
But there's no one to answer.
Maar er is niemand die antwoordt.
And I think that is a good description of many of us.
Dat is een goede beschrijving van velen van ons.
Is that we live, even though we had earthly fathers, but we live fatherless in a certain sense.
En ook al hebben we aardse vaders, toch leven we in zekere zin zonder vader.
And it's like Jesus said, I will not leave you as orphans.
Maar Jezus heeft beloofd, ik zal jullie niet als wezen achterlaten.
He want to come to us.
Hij wil naar ons toe komen.
And it's through adoption that I can say, Father, and I hear the Father answer me, yes, my son.
En dankzij adoptie kan ik vader uitroepen en weten dat God naar mij toe komt.
If you read books about the father heart, some people talk about the not the father heart. If you read books about the orphan or the orphan heart, some people talk about the orphan heart and others talk about the orphan spirit.
Als je boeken leest over wees zijn, dan spreken sommigen van het hart van de wees en anderen spreken van de geest van de wees.
I prefer to talk about the orphan heart.
Ik hou er aan om te spreken over het hart van de wees.
And the reason for that is that the orphan heart is something that came into being over time.
Het toont iets van iets wat geworden is door de tijd.
In other words, it's a condition of the heart.
Het is een toestand waarin het hart terechtgekomen is.
It's a condition of the heart.
Het is iets wat hoe het hart op dit moment is.
If I say an orphan spirit,
als ik spreek van een geest van een wees,
then for some of us we can just say I can just do deliverance and I need to be free from the orphan spirit, and it doesn't work that way.
En ik hou niet van dat woord, want dan heb je het gevoel van ik moet die geest wegpakken en dan is het probleem opgelost.
And that doesn't work that way.
En zo werkt het niet.
Because the orphan heart gets healed over time.
Want een hart van een wees wordt met ter tijd genezen.
In other words, it's in your relationship with knowing the Father that healing starts to happen.
Het is pas in die relatie met de Vader dat hart van een wees kan hersteld worden.
Is it clear?
Is dat duidelijk?
Okay. So that's why I prefer to talk about the orphan heart and not the orphan spirit.
Dus daarom hou ik liever van de term hart dan de term geest.
Okay, so how does this orphan heart come into being?
Hoe ontstaat dat hart van een wees?
Okay. At the very root of the orphan heart is separation.
Het basisidee van een hart van een wees is scheiding.
In other words, I said earlier, is to be without a father.
Zoals ik al eerder zei, het is zonder vader zijn.
It's to be separated from the father.
Gescheiden zijn van de vader.
And even in the Garden of Eden, when Adam and Eve sinned and they had to leave the garden, they were separated from that relationship they had with the Father that they were used to.
Datzelfde beeld zien we op het moment dat Adam en Eva zondigden en losgetrokken werden van die relatie met de Vader.
Okay, so separation is at the very root of this.
Maar aan de basis ligt dus scheiding, weggenomen worden.
And how does this separation come into being?
En hoe komt die scheiding er?
Okay, in English it's very easy. It's the 5 D's.
In het Engels is het makkelijk, de 5 D's.
But in Dutch it won't work that way.
I will try. But
yeah. So the first one is death.
Het eerste wat er gebeurt, of het eerste gevolg van die scheiding, is dood.
And I'm going to talk about the orphan heart now on the physical, on the biological level.
En nu wil ik even op het fysische, biologische niveau spreken.
In other words, the father is just not there, he died.
De vader is weg. We zijn dood gegaan.
Or there's divorce.
Er is scheiding. Scheiding.
Echtscheiding.
Zoals een echtscheiding, ja.
Or disease.
Of ziekte.
In other words, he was just so ill that he could not take his responsibility to provide for the needs that you as a child has.
Het kan zijn dat een vader ziek is en daardoor niet voor zijn kind kan zorgen. Dat er op die manier afstand is, scheiding is.
And the other one is just distance.
Afstand kan ook een oorzaak zijn voor dat gevoel van scheiding.
I know in South Africa years ago and still now, the fathers would go and work on the mines and they would be away from home for 6 months, so the children grew up without fathers.
Heel veel gezinnen in Zuid-Afrika vroeger, maar nog altijd vandaag, groeien op met een vader die maandenlang van huis weg is om in de mijnen te gaan werken.
And the children would not see him, and they grew up without a father.
En de kinderen zien hun vader niet en groeien op zonder vader.
But we also know many times what happens on the physical also has got an indication to the spiritual.
Wat er op een fysiek niveau kan gebeuren, kan een spiegel zijn van wat er ook op het geestelijke niveau gebeuren kan.
And I have a teaching about the father types and the mother types that we have.
Ik geef soms onderwijs over vadertypes en moedertypes.
And the type of involvement that our father has or had in our lives has got a direct impact in the way that I see God as a father.
En het is algemeen bekend dat de manier waarop mijn vader een impact heeft gehad in mijn leven beïnvloedt hoe ik God zie.
And so that's why we can talk about the orphan heart on the physical here. But it as and also knows it relates to our relationship with our
Heavenly
Father.
Daarom is het goed om over het vaderschap in de fysieke wereld te spreken, omdat het een invloed heeft op onze relatie met de hemelse Vader.
But what happens with separation is that also shame is a result of that.
En wat er gebeurt als er scheiding is, dan komt daar schaamte bij.
And many times I've seen it with orphans or the dads that has left the children.
Ik zie het vaak bij wezen of bij kinderen die zijn achtergelaten door de vader,
is that they feel that there's something wrong with them.
Die hebben allemaal het gevoel van er is iets fout bij mij.
In other words, if I were a better child, my dad would not have left.
Veel kinderen hebben dan het gevoel van had ik maar een beter kind geweest, dan was mijn vader niet weggegaan.
If I did not do this or that, my dad would not have left.
Als ik dit of dat niet fout had gedaan, dan was mijn vader nooit weggegaan.
And the result is a deep, deep shame.
En in het hart van zo'n kind ontstaat er een diepe schaamte.
In other words, is something wrong with me.
Ik heb het gevoel dat er iets fout is met mij.
I don't belong.
Ik behoor nergens toe.
I'm a mistake.
Ik ben een fout, een mislukkeling.
And that's where the big difference comes between shame and guilt.
En dan ontdek je het verschil tussen there is een groot verschil tussen schaamte en schuld.
Okay. Because guilt normally says I've done something wrong.
Schuld zegt ik heb iets fout gedaan.
I can be angry towards Amanda and say Amanda, but I just could say a word that is not good. I've done something wrong. I said something wrong.
Ik kan iets kwaad zeggen tegen Amanda en beseffen van ik heb iets verkeerd gedaan.
So I can go back to her and say Amanda, what I've said was not right. Please forgive me.
Dus ik kan teruggaan dan en naar haar toestappen en zeggen van wil je mij alsjeblieft vergeven want ik heb iets verkeerd gedaan.
That is what guilt is.
Dat is wat schuld is.
But shame has to do with my identity.
Maar schaamte heeft is iets anders. Heeft te maken met wie ik ben, met mijn identiteit.
Guilt has to do with what I do.
Schuld heeft te maken met wat ik doe.
But shame touches my being.
Maar schaamte raakt de persoon die ik ben.
I am wrong.
Ik ben fout. Ik ben
I don't
mis.
Belong.
Ik hoor nergens toe.
I'm a mistake.
Ik ben een mislukkeling. Ik ben een fout.
And it touches my identity.
Het raakt wie ik als persoon ben.
And this is the good thing if you look in at justification and if you look at adoption.
En daarom is het zo heerlijk om naar rechtvaardiging en adoptie te kijken.
Because through justification, through the cross, Jesus deals with our guilt. I've sinned and I'm sorry. He washes that away.
Het heerlijke van het kruis is dat Jezus onze schuld aanpakt en het wegwast en het wegneemt.
But adoption deals with my inner being. It deals with my shame.
En zoals het kruis onze schuld wegneemt, zo neemt adoptie onze schaamte weg.
And how does that happen?
En hoe gebeurt dat?
Because adoption is an honor.
Adoptie, geadopteerd worden, is een eer.
And that honor directly goes, it fights against shame.
En het heerlijke van eer is dat het onmiddellijk vecht tegen schaamte.
Because now I know that I am not just a nobody.
Ik weet nu dat ik niet zomaar een onbekend, nietszeggend persoon ben.
I am adopted into the family of my father.
Want ik weet, ik ben nu geadopteerd, aanvaard in de familie van mijn vader.
I belong.
Ik hoor ergens bij.
Makes a major difference.
Dat maakt een gigantisch verschil.
Because Lord God Almighty is my Father.
Want de Heer, de almachtige God en Vader is mijn Vader. God is mijn Vader.
I belong somewhere.
Ik hoor ergens thuis.
And that deals with that sense of shame.
En dat pakt direct dat hele gevoel van schaamte aan.
And that's why it's so important that we have the understanding of justification, the cross, but also of adoption. Together, we are more fully. Our understanding of who we are as sons and daughters.
We kunnen pas volledig beseffen wie we zijn als zoon of dochter als we beide beelden begrijpen van het kruis dat schuld wegneemt en adoptie die schaamte wegneemt.
Does it make sense?
Lijkt dat logisch voor jullie?
Ja. Yeah. So that's why we need adoption. It's so important for us.
Daarom is adoptie zo belangrijk.
Okay. I want to take a few minutes just to look at some of the signs of the orphan heart.
Ik wil naar een aantal kenmerken, een aantal tekenen, herkenningspunten kijken van wat een hart van een wees is.
But if you like me,
maar als je bent zoals ik,
and you hear some of these signs, you will think, oh, I will never make it.
Maar als je die dingen gaat horen, dan ga je misschien zuchten en denken van, dit haal ik nooit.
Ach, just another thing.
Nog zoiets.
Yeah, no, just another thing of my not good list.
Nog eens iets wat ik op mijn lijstje moet schrijven van, ik voldoe niet.
But that's not the purpose.
Maar dat is niet het doel.
This is a good news about it.
Dat is goed nieuws.
Because we cannot change what we're not aware of.
We kunnen niet veranderen wat we niet beseffen of niet weten.
The first step in changing is to be aware of something and to acknowledge it.
De eerste stap die je gaat zetten om iets te veranderen is tot het besef te komen wat er moet veranderd worden.
Okay. And I find that many of these signs, when I see it in my life, I realize that's a lie.
Als ik veel van die tekenen hoor, dan ontdek ik in mijn eigen leven van het is een leugen.
So then, if that's a lie, the opposite of that needs to be the truth.
Dus als dit een leugen is, dan moet het tegenovergestelde wel de waarheid zijn.
Okay. But let's just for a moment, before I get into this, look at what is in the natural, what are some of the characteristics of an orphan?
Laat ons in de natuurlijke wereld eens wat kenmerken noemen van een wees.
First one is the orphan does not have parents.
Het eerste is een wees heeft geen ouders.
In other words, there's a lack of identity.
Er is een gebrek aan identiteit.
There's a lack of knowing where they come from.
Je weet niet goed waar je vandaan komt.
That's the first one.
Dat is het eerste.
The second one is that you don't belong.
Het tweede is van je hoort eigenlijk nergens bij.
You don't have a family that can protect you.
Je hebt geen gezin of familie die je kan beschermen.
You don't have a family that can draw you in.
Er is geen gezin wat je thuis haalt.
So you're all by yourself.
Je bent alleen.
So if you want to reach something, you need to do it on your own effort.
Dus als je iets wil bereiken, dan moet het uit je eigen kracht komen.
And so you'll find that many orphans in the natural actually achieve quite a lot.
En dan merk je dat in de natuurlijke wereld heel veel wezen best wat kunnen bereiken.
Because they have this need in them to belong, so they work and trying to belong.
Want ze hebben in zich dat verlangen om ergens bij te horen. En daarom werken ze hard om dat ook te bereiken.
And they want to have power and possessions and stuff like that.
Ze willen macht hebben, ze willen bezittingen hebben.
But they don't have a safe place.
Maar ze hebben geen veilige plek.
They don't belong.
Ze horen nergens bij.
That is another point.
Dat is een ander aspect.
And then the last one, they don't have an inheritance unless they work for it themselves. They don't have an inheritance.
Ze hebben geen erfenis
unless they earn it themselves.
Ah, okay. Ze hebben geen erfenis tenzij ze die zelf verdienen.
So in other words, striving is a big thing.
Dus voor een wees is je best doen, proberen iets heel belangrijks.
So that is some of the characteristics on earth in the often in the physical.
Dat is iets wat we herkennen van bij wezen in de natuurlijke wereld.
But what happens there many times as we have an orphan heart, we also recognize that for ourselves.
Maar als we beseffen dat we zelf een hart van een wees hebben, dan gaan we diezelfde dingen ook zelf ontdekken en erkennen.
Okay. I'm just going to mention a few of these points of these habits.
Ik wil een paar van die gewoontes noemen.
And the first one is abandonment.
Het eerste is verlaten zijn.
At the heart, at the core of the orphan heart is a sense of abandonment.
Je hebt ergens in diepste zijn van jezelf het gevoel dat je achtergelaten bent.
In other words, the feeling of being separated from the one that you love.
Dat je losgetrokken bent van degene die je lief hebt.
When I was about 6 years old, I had to go to school.
Toen ik een jaar of 6 was, moest ik naar school.
And I had to go to boarding school because my parents lived on a farm.
En ik moest naar een internaat, want mijn ouders werkten op een boerderij.
And so I can still remember crying myself to sleep at night.
En ik herinner mij nog hoe ik mezelf in slaap weende.
I was abandoned. I felt abandoned.
Ik had het gevoel achtergelaten te worden.
My parents did not reject me.
Mijn ouders hadden mij niet verworpen.
But it was because of circumstances that I had to go to boarding school. Because I had to go to school.
Maar door omstandigheden moest ik naar dat internaat.
But I felt abandoned.
Maar ik had het gevoel achtergelaten te zijn.
And abandonment has been part of my life all along.
En dat heb ik heel, heel lang meegedragen.
If I'm not at a good place, it's very easy for me to say to Amanda, I'm there for everyone else, but no one is there for me.
Ik heb heel vaak ik zeg heel vaak als ik op plekken ben van, ik ben er voor anderen, maar niemand is er voor mij.
Especially if I'm not at a good place, if I'm struggling.
Zeker, ik heb dat zeker als ik aan het worstelen ben, dat ik dat denk.
And then Amanda would say to me, that's a lie.
En dan zegt Amanda tegen mij, dat is een leugen.
I'm there for you.
Ik ben er voor jou.
Your children are there for you.
Je kinderen zijn er voor jou.
You've got family that are for you. You've got friends. You've got a church.
Je hebt een familie. Je hebt vrienden. Je hebt een gemeente, een kerk die er is voor jou.
And then I need to acknowledge, yes, that's right.
En dat moet ik tot mij laten doordringen en beseffen van dit is waar.
But it's just because of that abandonment from childhood sometimes comes through unexpected.
Maar omwille van wat ik heb meegemaakt als kind, dan komt het vaak op onverwachte momenten toch weer helemaal op de voorgrond.
It's going much better now. I don't do that often anymore. But a number of years ago, I would do that much more often.
Ik Ik heb er nu niet zoveel last meer van, maar het heeft mij vrij lang achtervolgd.
So that's the one thing, is the sense of abandonment.
Dus dat is één aspect, dat gevoel van achtergelaten te zijn.
A second one is a feeling of loneliness.
Een tweede aspect is een gevoel van eenzaamheid.
Feel all alone.
Ik voel me helemaal alleen.
And many times there is the fear of building relationships just in case you're going to be abandoned again.
En wat er dan bij komt is de vrees om relaties aan te gaan uit vrees om weer achtergelaten te worden.
And so when we feel lonely,
als we ons eenzaam voelen,
then we realize it's a lie.
Dan moeten we ons tot ons laten doordringen dat het een leugen is.
Because I'm adopted in God's family.
Want dan moet ik leren beseffen en begrijpen, ik ben geadopteerd in het grote gezin van God.
I can never be alone.
Ik kan nooit alleen zijn.
He's always with me.
Hij is altijd bij mij.
You see, that's why I said you have these symptoms, but on the opposite is the truth of these symptoms.
Daarom zei ik daarnet van je kunt die symptomen bekijken. Maar het is goed om de waarheid daartegenover te zien.
Another one is a feeling of hopelessness.
Een ander aspect kan een gevoel zijn van hopeloosheid.
Despair.
Wanhoop.
In other words, and that can be very, very intense.
Dat kan heel intens zijn.
There's almost like a hopelessness towards tomorrow. There's just no future.
Je hebt de grootste moeite om positief naar de toekomst te kijken.
And no sense of destiny.
Geen gevoel van ik weet waar ik naartoe moet.
This is one of the symptoms, one of the signs.
Dat kan een van de aspecten zijn van dat hart van een wees.
Another one is a sense of worthlessness.
Het kan ook een aspect in zich hebben van niets waard zijn, waardeloosheid.
A deep feeling of shame.
Een diep gevoel van schaamte.
Okay. And again the opposite of this. Now I'm not worthless. Who am I in Christ?
En het tegenovergestelde daarvan is natuurlijk altijd je te bedenken van nee, ik ben niet waardeloos. Wie ben ik in Christus?
Another one is mistrust.
Een ander aspect is vals vertrouwen.
Nee,
wantrouwen.
In other words, I just don't trust anyone.
Ik vertrouw niemand.
Amanda has hurt me many times over the years.
Is that so?
Ja.
Amanda heeft hem vaak pijn gedaan.
And I've hurt her many times over the years.
En andersom ook.
Not deliberately.
Niet met opzet.
But because we're different people.
Maar omdat we heel verschillende mensen zijn.
And if she from the beginning said, I'm not going to trust again, we would not be in a relationship now.
Als zij van in het begin had gezegd, als dat gebeurt van, nu vertrouw ik je niet meer, dan hadden we nu geen relatie meer.
But every time we had to make the decision again, I'm going to trust you.
Maar als het opnieuw gebeurde, dan moesten we opnieuw de keuze maken van, en toch wil ik je opnieuw vertrouwen.
And we have a relationship now that is so much different than in the beginning.
En nu hebben we een relatie die zo anders is dan bij het begin.
I don't want to have the relationship that I had 30 years with her again.
Ik wil die relatie van vroeger niet meer hebben.
Because it's so much deeper, it's so much more beautiful.
Want nu is het zoveel mooier en dieper dan toen.
But it had to come through a process.
Maar er is een heel proces aan vooraf gegaan.
And sometimes we have to be vulnerable and open up ourselves against towards one another.
En het is belangrijk dat we leren om kwetsbaar te willen zijn en open te willen zijn naar elkaar toe.
Okay. Another symptom is superficiality.
Een ander aspect is oppervlakkigheid.
In other words, we cannot relate on a deep level.
We kunnen nooit ergens diep ingaan.
As men, we are very good with this.
Als mannen kunnen zijn we daar heel goed in.
I know when we meet as men we always talk about the weather or what you do, but we don't really talk about deep heart stuff.
Als mannen zijn we daar heel sterk in. We kunnen heel goed over het werk praten of over het weer.
But it takes time before we can really connect heart to heart.
Maar het neemt vaak flink wat tijd voor we van hart tot hart connectie hebben.
Insecurity is another one.
Onveiligheid, een onveiligheidsgevoel kan een ander aspect zijn.
Onzekerheid.
Ja. Ja.
Insecurity, because that was my big thing, one of my big things as a young Christian. I was so insecure.
Ik was zo onzeker als jong Christen.
But that has changed over the years.
Maar God heeft dat veranderd doorheen de jaren.
Fear is a big thing.
Vrees komt erbij.
Fear of disappointment.
Vrees voor ontgoocheling.
Fear of separation.
Vrees om afgescheiden te worden, achtergelaten
fear
te worden.
Fear of failure, fear of man.
De vrees van foute dingen te doen, vrees voor mensen.
All of those things are there.
Al die vrees kan er zijn.
Anger can be something.
Woede, kwaadheid kan erbij komen.
Okay. A sense of independence.
Een gevoel van onafhankelijkheid.
As I said earlier, an orphan heart has no one that they belong to, so whatever they want to achieve, they need to do it by themselves.
Zoals ik er net al zei, van een wezen is vaak iemand die, als hij iets wil bereiken, het helemaal zelf moet doen. Dus hij moet wel onafhankelijk zijn.
Striving is a big thing.
Streven, een heel streverig persoon zijn, is ook een kenmerk van.
There's
hem.
No place of rest.
Er is geen rustplek.
And these symptoms are not there to bring condemnation to us.
En die aspecten die ik noem ik niet met de bedoeling om te veroordelen.
But it's again, as I said earlier, if you see this and you recognize, yes, I have, I struggle with striving.
De reden waarom ik die dingen noem is als je met een van die dingen zou worstelen, zoals streverig zijn.
Then you can say, no, I don't need to strive. I can rest. I can work from a place of rest.
Dan is het goed om die dingen te onder ogen te zien, te erkennen en te beseffen van nee, ik kan leren om rust te vinden.
So separation plus shame equals striving.
Dus afscheiding samen met schaamte wil zeggen, of opgeteld wil dat zeggen, streven.
Knowing that I'm not good enough, but I can be good enough if I try harder.
Het hele idee van ik weet dat ik niet goed genoeg ben, maar ik kan beter worden als ik maar goed mijn best doe.
If I do more, if I give more, if I pray more, it's always more.
Als ik meer doe, als ik meer geef, als ik meer bid, als het maar meer en meer en meer is.
And so we know that I can work from a place of rest.
Maar wij mogen leren om te werken vanuit een positie die rust in zich houdt.
I'm going to stop with this, and then I just want to share a short bit on how do we receive the spirit of adoption.
Ik wil dit stukje afsluiten en nog iets vertellen van hoe we deze geest van adoptie kunnen ontvangen. Okay.
I think, as with everything that we do in life, we need to acknowledge that we need something before we can get it.
En zoals in veel dingen in het leven, we moeten eerst tot besef komen dat we iets nodig hebben voor we het kunnen krijgen.
Because if I don't acknowledge something, if I don't know that I need something, how can I ask for it?
Als ik niet erken dat ik iets nodig heb, zal ik er ook niet om vragen.
So we need to just be aware of that and say, Father, I know that I have an orphan heart, but I want to come home to you.
Aan ons is het om te leren om tegen God te zeggen van God, ik weet dat ik dit hart heb met de kenmerken van een wees, maar ik verlang ernaar om tot bij u te komen.
And so I want to give this to you.
Ik wil dit aan u geven.
And I think one of the things of the heart of an orphan is a lot of negative thinking.
Een van de typische kenmerken van een hart van een wees is dat hij heel negatief denkt.
So if you even look at the symptoms that I've mentioned, there's a lot of negative thinking that goes around these symptoms.
Als ik die symptomen daarnet genoemd heb, dan besef je dat er heel veel negatief denken bij komt.
And I need to repent of these negative thinking.
En ik moet dat negatief denken belijden bij God.
Someone has said that 80% of our thinking is negative.
Iemand zei ooit eens dat 80% van ons denken negatief is.
Of me as an individual, 80% of my thinking, my thought processes are negative.
Dus 80% van mijn denkprocessen zijn negatief.
And then we wonder where is God.
En dan vinden we het vreemd dat we niet weten waar God is.
Because if 80% of my thinking are negative, guess where am I?
Ja, probeer je dan eens voor te stellen als 80% negatief is. Waar zit je dan? Waar ben je dan?
Because then we're in the kingdom of darkness with our thinking.
Dan is het koninkrijk van de duisternis wel heel dichtbij.
And then, so I think negative all the time and then I wonder where is God. But I'm on the darkness side.
Hoe kan ik dan, als ik in die duisternis leef, connectie krijgen met God en met God wandelen?
Because negative thinking comes from the enemy.
Het is goed om te beseffen dat negatief denken van de vijand komt.
Because he is the accuser.
Want hij is de aanklager.
He is the liar.
Hij is de leugenaar.
And that's where all the negative things comes from.
En daar komen al die negatieve gedachten vandaan.
God is in the light.
God is in het licht.
The Holy Spirit is called the comforter.
De Heilige Geest wordt de trooster genoemd.
The easiest way to differentiate between the two.
De makkelijkste manier om het verschil tussen beiden aan te tonen.
The comforter comforts.
De trooster geeft troost.
The accuser accuses.
De aanklager klaagt aan.
So where are our thinking?
Waar zitten onze gedachten? In welke sfeer zitten onze gedachten?
Are we accusing ourselves and others, or are we busy with God's thinking, comforting ourselves and with others? Positive.
Hoe leven wij? Laten wij aanklagende gedachten in ons leven toe en zijn wij voortdurend bezig anderen aan te klagen? Of worden we vertroost in onze gedachten en zijn we troostend bezig in onze relaties?
That's the easiest to make the differentiation.
En de vraag is, wat is het makkelijkste?
Yeah. And then another point is that we just need to receive the honor of adoption.
Wat nodig is, is dat wij de eer van die adoptie willen ontvangen.
Because honor is the opposite of shame.
Want eer is het tegenovergestelde van schaamte.
Because now I know how Father sees me.
Want nu weet ik en begrijp ik en zie ik hoe de Vader mij ziet.
I'm not a mistake.
Ik ben geen mislukkeling.
I'm not an accident.
Ik ben geen accident.
I'm not dirty. I'm not ugly.
Ik ben niet lelijk. Ik ben niet vuil.
I'm a child of the Most High King.
Ik ben het kind van de Allerhoogste Koning.
I'm adopted into His family.
Ik ben deel van zijn familie.
That's an honor.
Dat is een eer.
That fights against shame.
En die eer vecht tegen schaamte.
And that's what we need to do. We need to just accept that and say, Father, I want to accept. I want to receive this honor of adoption.
En wat wij moeten leren is die eer ontvangen en aannemen.
And then we need to rejoice.
En dan moeten we ons verheugen daarover.
In our new true identity.
Want we hebben een nieuwe identiteit.
Because if I receive the honor of adoption, I receive the position of a son or a daughter.
Want als ik die eer van adoptie heb ontvangen, dan heb ik die identiteit van zoon en dochter gekregen.
And then I move from being a slave to a son or a daughter.
Dan ben ik geen slaaf meer. Dan ben ik opgeschoven en ben ik zoon.
I've got a new identity.
Ik heb een nieuwe identiteit.
And I can rejoice in that.
Daar kan ik mij in verheugen.
And I can celebrate in that.
Daar kan ik vieren en feesten.
Very easy, very practical.
Heel praktisch.
But a lifelong process to work out.
Maar je kunt het je hele leven wel moet je het oefenen om dat je eigen te maken en om dat te vieren.
Let's just stand.
Laat ons staan.
I know that I said quite a lot.
Ik weet dat ik heel veel gezegd heb.
But what I want us to do for a moment.
Wat ik wil en verlang dat we samen zouden doen.
And if you have the freedom to do that.
Als je de vrijheid hebt om dat te doen.
It's just where you stand.
Waar je staat.
I'm not going to lead you in that. I'm just going to give you the points, the markers, and then you pray through it yourself.
Ik ga jullie niet meepakken. Ik ga jullie een aantal dingen aanreiken.
Is that you just say, Father, I have the heart of an orphan. I realize that.
Is dat je tegen God zegt van God, ik besef dat ik een hart van een wees heb.
And the heart of an orphan is the heart of a servant.
En het hart van een wees is het hart van een dienst.
Just acknowledge that, Father.
Ervaar dat, erken dat naar de Vader toe.
And just repent and say, Lord, I also acknowledge that I have a lot of negative thinking and I just want to repent of that.
Beleid tegen God dat je heel veel negatief denken hebt.
And then where you stand, you just say, Father, I want to receive this honor of adoption.
En waar je staat, zeg dan tegen God, van God, ik verlang ernaar die eer te ontvangen van die adoptie.
In Ephesians, Paul says that we need to be God-filled, we need to be Father-filled.
In Efeze zegt Paulus, we moeten met de Geest en met de Vader gevuld worden.
So we just say, Spirit of adoption, I receive that. I receive the honor of that.
En zeg tegen God van, ik wil die geest van adoptie ontvangen.
And then you just say, thank you for this new identity.
En dan dank je tenslotte voor deze nieuwe identiteit.
And you praise God for that.
En je eert God daarvoor op de plek waar je bent.
Is it okay?
Ja.
So where you stand?
Dus waar je staat, waar
you,
je
you can walk
je
around if you want to do it.
Als je graag rondloopt terwijl je bidt, dat mag ook.
But I want to challenge you to do it aloud.
Maar ik wil je eigenlijk uitdagen om het luid op te doen.
I don't want you to shout it out. If you can, if you want to, but that's no.
Je hoeft het niet uit te schreeuwen.
But you need to hear yourself say that.
Maar spreek het uit zodanig dat je het zelf hoort wat je aan het zeggen bent.
Because faith comes by hearing.
Want het geloof komt door het horen.
And that's why sometimes speaking something aloud also helps you to in that process.
En daarom is het belangrijk soms om dingen uit te spreken zodanig dat je het zelf weer kan horen.
So let's take 2 minutes, we just walk around or where you stand and we just do this process
ja,
that I explained.
Waar je staat of je gaat een ander plekje zoeken, maar wil ik je uitdagen om dat luid op te doen.
Acknowledge that you have an orphan heart.
Erken dat je een hart van een wees hebt.
Repent of the negative thinking.
Beleid je negatief denken.
Receive the honor of adoption.
Aanvaard en ontvang de eer van adoptie.
And rejoice in your new identity as a son or daughter of the Father.
En verheug je in je nieuwe identiteit van zoon of dochter zijn.
Okay, let's do that.
just the door blew open.
I just want to pray out a prayer over you, and I want to use John 17 from verse 21 as a basis.
Ik wil een gebed uitspreken over jullie, en ik wil als basis van dat gebed Johannes hoofdstuk 17 gebruiken.
Verse 21.
Vers 21.
That they may all be one, as you, Father, are in me and I'm in you, may they also be in us.
Laat hen allen één zijn, Vader, zoals u in mij bent en ik in u, laat hen zo ook in ons zijn.
So that the world may believe that you have sent me.
Dat de wereld gelooft dat u mij hebt gezonden.
So Jesus, I want to thank you.
Jezus, ik wil u danken.
That you came to earth to show us what it's like to be a son.
Dat u naar de aarde bent gekomen om ons te laten zien wat het betekent om een zoon te zijn.
What it is to be a daughter.
Wat het betekent om een dochter te zijn.
And that you invite us into the same relationship with the Father that you have.
En dat u ons uitnodigt om in die relatie met de Vader te stappen.
And you say, Lord, let as we, Father, as I'm in you and you in me, let them know they're in us.
En daarom, Heere Jezus, verlangen wij ernaar dat we diezelfde relatie hebben met u zoals u die met de Vader hebt. Ja.
And so Father, I want to pray for each one of us that are here.
Daarom Vader wil ik bidden voor in ieder die hier is vanavond.
That we will know that we are in that relationship.
Dat we zullen weten en beseffen dat we in die relatie staan.
That you've adopted us into your family.
Dat u ons in uw familie hebt geadopteerd.
And if I'm adopted in your family.
Dat we aanvaard zijn en geadopteerd in uw gezin.
Then I'm not a mistake.
Ik ben geen mislukkeling.
I'm not a failure.
Ik heb niks fout.
But God, you are my Father.
Maar u bent mijn Vader.
And Father, I want to pray that this whole honor of adoption will work and fight against the shame that is within us.
Heer, het is mijn verlangen dat die geest van adoptie en die eer van die adoptie zal vechten tegen alle negativiteit en schaamte die in mij kan zijn.
So that we will see ourselves as you see us.
Zodanig dat wij onszelf zullen zien zoals u ons ziet.
And that we will walk the road as true sons and daughters.
En dat wij de weg zullen wandelen als ware zonen en dochters.
That are set free.
Dat we vrijgezet zijn.
And that through that the world will know that you are God.
En dat daardoorheen de wereld mag zien dat u God bent.
In Jesus' name.
In de naam van Jezus.
Amen.
Amen.
Thank you.
Dank je wel.
Be blessed.
Wees gezegend door de Heere God.
Amen. Thank you. And may this whole thing about adoption just becomes more a reality to you in the weeks and months to come.
Ik hoop dat het een realiteit mag worden in de weken en maanden die komen.
And I'm looking forward to some good testimonies about what God is doing.
En ik hoop dat ik veel getuigenissen mag horen nu of een andere keer van wat God aan het doen is. Net als vorige keer ga ik hier een doos zetten. Voel je vrij om er iets in te leggen. Voel je ook vrij om er niks in te leggen. En wat we verzamelen zullen we dan aan Wim meegeven als een onkostenvergoeding. Dank je wel.